De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, wat doe je nou als je met je mooie nieuwe auto niet naar een autobeurs kan, Wouter? Dan ga je gewoon bij de klanten zelf langs.
Precies.
En dat doet Donkervoort. En ze werken ook samen met een Formule 1-team.
Ja, en dat is het beste orde niets. Dan weten we het wel, hè?
Oh ja?
Het liefste die term nog gebruikt, volgens mij niet. En die auto, de S-klasse, is vernieuwd, Mercedes. Ja. En die kan ook gewoon zelf rijden.
Dus helemaal? Kunt,
ja, nou ja. Dat
als jij
dat
hem hier aanzet, dan rij je zo lekker terug naar Rotterdam.
Ja, zeg ik, Meindert. Je weet waar ik woon, hè? Dan lig ik lekker rechts achterin.
Ja.
Nee, gedeeltelijk. Nee, een goede toelichting krijgen we erop.
Nou, gelukkig moet je soms ook nog een beetje werken achter het stuur. En dat deed je ook met de La Dolce Vita.
Ja.
Maar daar zit een hele drumband achter, joh.
Precies.
Wat is dat?
Ja, dat is modern, hè? Dat is een beetje knallende uitlaat. Pops en bangs. Dan kan je ook vaker bij hele normale auto's kan je gewoon het laatste chip tunen. En krijg je dit ook te horen. Ja, nee, Ferrari. De Roma. Schitterend.
Ferrari Roma, ja. De nieuwste Ferrari is ook de mooiste.
Ja. Ja, vind ik wel. Ja, ik vind hem wel echt mooi. Echt even iets anders. Ook de goedkoopste, dat is een instappertje. Dus ja, nou, alleen maar voordelen, zou ik bijna zeggen. Want het is ook snel genoeg, dus ja.
Nou, ik, fijn.
Goed gekeurd.
Oké, okay. Moeten we straks de Rijnpressie ook nog luisteren? Of kunnen we die gewoon
overgaan? Gewoon
kopen.
Kroijmans, Münsterhuis, dan kan je gewoon even bellen. Ja. Ik zeg, joh, ik hoor die gast van BNR, die waren enthousiast. Dus welke kleuren kan ik hem bestellen?
En doe mij even een korting.
Welke kleur raadt u aan?
Ja, precies.
Ja, nog gewoon bestellen. Ja,
nou, straks toch maar even luisteren naar de Rijnpressie. Maar nu eerst bij ons Rico Luman. Hij is senior sector econoom bij ING. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, goedemiddag.
We gaan het hebben over de verkoop van nieuwe auto's. Door corona natuurlijk ingestort. Ging nog niet al te best natuurlijk. Maar in juli leek er wel wat herstel. Met 4% groei vergeleken met 2019. Maar ja, afgelopen maand ging de branche weer dik 20% in de min. Wat is nu de echte staat van de automarkt?
Ja, nou, we hebben inderdaad een heel zwaar jaar. Hè. Ook als je terugkijkt de afgelopen decennia in. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat er sluitingen zijn geweest in het begin van het jaar.
Ja.
En dat mensen thuis bleven. En daarna is het zo geweest dat consumenten terughoudend zijn geworden. Ook door de economie, hè, door de impact op de economie. Dus de impact is heel erg groot tot dusver. En we hebben die opleving gezien in juli. Dat had vooral te maken met inhaalleveringen. Dus door sluiting waren de vertragingen. En dat is nu deels ingehaald.
Yeah.
En in augustus zijn we eigenlijk weer teruggevallen naar het pad waar we op terechtkwamen.
Yeah.
Dus de komende maanden moet het.
Het gaat om de komende maanden. We gaan natuurlijk met z'n allen de economie uit het slop trekken, toch? Dat is daar gaat dit half uur toch over? En dan na de Rijnpressie bestellen we allemaal een Roma. Nu on a serious note. Wat is de voorspelling? Wat zien jullie? Wat denken jullie wat er gaat gebeuren?
Ja, nou, dit wordt een jaar wat eigenlijk een historisch dieptepunt eigenlijk is. Hè. Mooier kun je het niet maken, maar dat heeft te maken met de impact van het virus.
Ja.
We kijken nu wel vooruit, want het dieptepunt ligt achter ons. En hopelijk komt het ook vanuit de elektrische hoek, dat herstel.
Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Maar deze opmerking hebben we afgelopen jaren ook wel vaker gehoord. Zo'n historisch dieptepunt. Die zijn wel vaker langs geweest.
Nou ja, ik heb
weten we dan wel zeker dat dit een historisch dieptepunt is, of kan het gewoon nog erger?
Nou, de autoverkopen op het totale, dus het totale park, is juist door blijven groeien. Dus dat is wel opvallend.
Is
we zitten nu op 8,7 miljoen auto's in Nederland.
Ja.
En die nieuwverkopen naar verhouding zakken steeds verder terug. Dus dat is gewoon opvallend. We zijn eigenlijk nog meer in occasionland geworden.
Ja.
Historisch gezien, we zitten op het niveau van 1969, 1968, zag ik dus. Naar verhouding tot de bevolking.
Een halve eeuw geleden, ja. Ja, aan de andere kant. Dan gaan we bijna een soort economie of een filosofie discussie aan. Zou je eigenlijk moeten zeggen, joh, weet je wat, we tellen dat tweede kwartaal. Dat nemen we gewoon even niet mee in onze berekeningen. Weet je, als je dat weglaat, welk beeld ontstaat er dan? Maar goed, dat is misschien een ingewikkeld termijn. Ja, ik vind
laten we dit gewoon, goed idee, doen we niet.
Doen we niet.
Ja.
er zijn ook merken die eigenlijk wel het best wel heel erg oké doen. Sterker nog, best verrassend. Ja. Eén volumemerk, heel erg positief. Kia met de e-Niro. Blijkbaar is er behoefte aan betaalbaar elektrisch rijden. Of vinden mensen
die... e-Niro, het blijft toch een beetje grillen als
zo
een
mooi, ja.
Elektronische nier.
Ja, ik vind het ook niet een hele... Ik vind niet per se, zeg maar, een hele fraaie auto. Ja, het is denk je wel. Maar de elektrische is vooral dan weer heel erg. Maar is dit bijtelling en dat? Of zit er meer achter?
Nou ja, eigenlijk is het een mooi praktisch model elektrisch gezien. Je kan hem kopen voor rond de 40.000. Dat past ook binnen de fiscale faciliteiten die er zijn. Hij heeft een actieradius die boven de 400 kilometer komt. Dus mensen kunnen daar mee uit de voeten. Het is eigenlijk een van de aantrekkelijkste elektrische modellen als je het zo bekijkt. Even los van het uiterlijk dan. Maar wat hij kan en de specificaties ervan. Je moet er toch dagelijks mee uit de voeten kunnen.
Ja, dus dat is daar. Maar daar zijn er op zich toch wel meer van. Is er zo'n. Nou, je hebt ook geen glazen bol waar je kan zeggen: joh, dit is waarom Kia dan puur zo succesvol is. Aan de andere kant, is het alleen maar elektrisch? Gaan we ook nog een hybrides weer opleving zien?
Nou, een van de opvallende dingen dit jaar is dat die hybrides juist zo opleven. Die hebben een paar jaar zijn ze uit beeld geweest. Sinds 2016, toen waren ze nog in. Maar de afgelopen jaren daalde dat tot bijna 0%. Maar dit jaar weer 4% van het totaal. Dus daar is ook wel vraag naar. Het geeft een beetje aan dat mensen ook twijfelen over de capaciteit van elektrisch. Bijvoorbeeld als het gaat om met een caravan rijden. En het bereik ook, dat je het kunt overschakelen op brandstof, benzine. Ja. Dat is dan een backup. En dat kennelijk is dat voor veel mensen toch nog wel nodig om die stap te nemen.
Ja, dat zagen we natuurlijk ook wel bij die subsidiepotjes. Hè? Want het subsidiepotje voor nieuwe elektrische auto's, dat was binnen no time leeg. Hè? Dat was zo op. Maar voor occasion elektrische auto's, dat, volgens mij zit er nog steeds geld in, als ik het niet helemaal verkeerd heb. Daar zit angst, want die oudere elektrische auto's hebben toch een beperkte actieradius.
Zeker, ja, dat is natuurlijk de afgelopen jaren juist heel erg toegenomen. En 100, 200 kilometer is voor veel mensen gewoon niet genoeg.
Nee, je hebt fietsen die dat halen tegenwoordig.
Sterker nog, als je een beetje... Ik hoor mezelf raar terug.
Ja, ik hoor jezelf ook een beetje... Je microfoon is kapot. Wouter, kom even gezellig... niet te dichtbij, alsjeblieft, maar als je wat wil zeggen.
Ik wilde wat zeggen, maar nu voor het stoelendans. Fietsen kan je gewoon onbeperkt blijven fietsen als je maar conditie hebt. Maar de nieuw verkoop en occasions, dat is wel natuurlijk een interessante. Want we zien de occasion verkoop loopt eigenlijk wel goed, hè, loopt hard door. Gaan daar prijzen dan op een gegeven moment stijgen?
Ja, je zou denken van wel, maar het tegendeel is waar tot dusver. Ze zijn vrij stabiel gebleven. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat kan. Daar ben ik nog niet helemaal achter. Kennelijk is er ook nog voldoende van in de markt. Voldoende aanbod. En dat moet een keer gaan stijgen. Als we met z'n allen tweedehands kopen.
Ja, want er is natuurlijk sowieso wel een tekort aan geschikte auto's. Hè? De gemiddelde leaseauto die uit de lease komt, dat is een diesel. En dat wil een particulier weer niet. Hè? Dus we hebben natuurlijk ook die Europese handel. En dat zit wat meer op slot natuurlijk. Dus die frictie, dat zou je toch verwachten dat daar toch ook dingen gaan gebeuren. En dat we op een gegeven moment misschien maar een nieuwe. Weet je?
Dat kun je dus het komende jaar gaan zien. Want als leasecontracten worden verlengd, dan komen er ook minder tweedehands modellen, jonggebruikte modellen op de markt. Dus daar moet ergens wel een schaarste gaan ontstaan.
Aan de andere kant zien we toch ook dat wij in Nederland heel veel occasions uit het buitenland halen. Als het aanbod hier niet voorradig is en het sluit al vaak niet zo heel goed aan op onze wensen op de tweedehandsmarkt, dan halen we het wel uit het buitenland.
Ja, alleen in het buitenland wordt ook thuis gewerkt. Hè? Dus daar staat lease rijden ook onder druk.
Duitsers kopen altijd wel auto's, denk ik. Die zullen ook wel even een pas op de plaats hebben gemaakt, maar...
Ja, maar thuiswerken versus auto's. Ja, heel gek, toch? Hoe kijken jullie naar alle verschillende... Het zijn allemaal dingen die elkaar een beetje tegengaan. Ik word meer thuisgewerkt, maar mensen willen ook niet meer in het OV zitten.
Ja.
Je gaat ook niet meer met het vliegtuig op vakantie. Dus per saldo, waar gaan we straks op uitkomen?
Nou, dat mensen meer in de auto stappen in plaats van OV, dat compenseert natuurlijk deels die lease-kilometers. Maar dat is niet een volledige compensatie. Als er meer wordt thuisgewerkt, dan mis je gewoon een deel woon-werkverkeer. Dus dat wordt wel wat minder waarschijnlijk. En alles wijst erop dat mensen meer willen thuiswerken. De vraag is alleen van hoeveel gaat het worden in de komende jaren.
Ja. Ja, dus denken jullie wel dat het rustiger wordt op de weg? Dat het veel meer verspreid wordt, omdat mensen veel makkelijker kunnen kiezen wanneer ze gaan rijden, bijvoorbeeld?
Ja, nou, je ziet natuurlijk de afgelopen maanden dat de files uitblijven nog steeds. Dat is ook de verwachting voor de komende maanden. Nou, dat is enerzijds natuurlijk een teken dat minder wordt gereden. Het trekt ook weer mensen aan trouwens, die denken van nou ja, eindelijk. Die files zijn weg en we kunnen weer. Maar ja... Dat is dus wel een symptoom hiervan.
Jullie presenteren komende week de voorspelling voor de rest van dit jaar richting 2021. Ja. Heel kort de hoofdlijnen.
Ja, dat zal echt een historisch dieptepunt zijn. En we verwachten wel wat herstel volgend jaar. En de ID3 van Volkswagen, dat moet wel een van de steunpilaren gaan worden, ook voor volgend jaar. Om die nieuwe verkoop weer ook bij consumenten van de grond te krijgen.
Dankjewel, Rico Luman, senior sector-econoom bij ING.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja,
en
toch ook wel een hoogtepuntje bij Mercedes-Benz, hè, Wouter? De gloednieuwe S-klasse, deze week onthuld. Daarover spreken we nu met Koert Groeneveld, Head of Product and Technology Communications bij Mercedes-Benz Cars. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Ja, hoe belangrijk, hè? Want dit is gewoon het gezicht, het vlaggenschip van Mercedes, toch?
Ja, is dat nog zo? Dat is eigenlijk de vraag. Koert, is dat nog zo? Is dit nog het vlaggenschip?
Ja, wij vinden van wel. Ik denk dat de klanten het ook wel zullen vinden. Dus natuurlijk, één keer in de 7 jaar gemiddeld krijg je dan de kans een nieuwe S-klasse te presenteren.
Ja.
En natuurlijk voor een merk als Mercedes-Benz is het wel een beetje het uithangbord. Hè, van qua technologie, qua luxe ervaring wat je als klant kan hebben. Dus ja, wij verwachten wel dat het het uithangbord is en zal zijn.
Ja, wel lullig dat je dat dan juist in deze periode moet lanceren, waarbij je eigenlijk net niet alles kan doen wat je zou willen. Hè, denk een groot evenement, dat heb je anders moeten doen, denk ik.
Qua communicatie heb je helemaal gelijk in, dat klopt. Maar als het product op zich, kan je zeggen, nou ja, eigenlijk is het misschien geen betere tijd. Dan zeker in moeilijke tijden is het natuurlijk alleen maar handig als je een goed aanbod hebt voor de klanten, een nieuw aanbod. Maar qua communicatie heb je helemaal gelijk. Want je wilt liefst natuurlijk, als je een nieuw speeltje hebt, wil je de klanten laten zien, de mensen laten zien, de journalisten.
Ja.
En deze tijd was het natuurlijk heel erg heel anders. En dat is... Ook daar leer je ook weer als onderneming nieuwe mogelijkheden te gebruiken. In dit geval hebben we de kans benut om zowel onze Chinese collega's als ook de Amerikaanse collega's hun eigen communicatie met journalisten in de markt te doen. Dus we hebben daar op tijd voor gezorgd dat we de voertuigen in het land hadden. En dat doe je normaal gesproken niet. Hè. Normaal gesproken doe je maar één wereldpremière. Je nodigt alle journalisten wereldwijd uit om naar een plaats te komen waar het zou kunnen zijn. Dit jaar was het anders. Maar toch, we hebben toch een klein maar mooi feestje gevierd in Sindelfingen, waar dan de auto ook geproduceerd gaat worden. En in principe kwamen er twee premières bij elkaar. Punt 1, de auto. Dat is altijd iets waard. Het tweede punt is dat de fabriek waar die gebouwd wordt, is compleet nieuw. Compleet nieuw fabriekshal. Dat is heel bijzonder en dat kwam bij elkaar. Dus,
wat is er bijzonder aan die fabriek?
Ja, nou, je hoort al vaak industrie 4.0. Ik weet dat de Internet of Things, alles is met elkaar vernetst en dergelijke. En dat is daadwerkelijk gerealiseerd in Sindelfingen. Dus we hebben een hele nieuwe hal gebouwd. Misschien ken je de fabrieken met heel veel robotten met meerdere lagen in de hal. Nou, dit is één compleet nieuwe hal, alles gelijkvloers. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar volgens mij zit iets van 20 of 25 robots in. Maar
dat is een hele generatie aan het werk.
Ja, dat is grappig. Dus omdat het dus al met elkaar verbonden is, werken er heel veel mensen hand in hand met de machines. En er rijden letterlijk gewoon autonome auto's met onderdelen naar de band toe. Dus de mensen hoeven niet meer naar het onderdeel toe, dat komt naar je toe. Dus er werken eigenlijk mensen en je ziet ook niet heel veel... De logistiek is zo op uitgericht dat de mens gewoon in het middelpunt kan blijven staan.
Maar begrijp ik nou goed dat de auto in het hele maakproces zelf ook eigenlijk een robot is geworden die gewoon meewerkt in het proces?
Nee.
Oh, zover gaat het nog niet. Nee, ik zat even...
Nog niet.
Nog niet.
Dat je niet met me aan de haal gaat.
Nee. We hebben wel eens daadwerkelijk met de vorige S-klasse al gehad dat die auto's letterlijk autonoom van de productieband zijn gereden tot aan hun tussenparkeerplaats toe. Dus die technologieën, daar werken ze ook aan, ja.
Ja. Ja. Wel gaaf. Even een heel ander onderwerp. Want de productie, wel fascinerend trouwens dit. Ja. Maar ook voor wie en voor welke markten is de S-klasse met name interessant?
Ja, in principe is het natuurlijk een auto voor de wereld. Maar voor deze auto speelt de hoofdmuziek in China, in Azië. Ja. Dat is een hele belangrijke markt geworden. En Amerika. Ja. Dus dat zijn de twee hoofdmarkten. En de rest is dan Europa. Waar grappig genoeg Duitsland dan toch weer een groot aandeel in uitmaakt. Maar in principe is het een heel groot deel Azië, Amerika. En dan de rest is dan Europa.
Ja. Ja. Is het dan, zeg maar, qua evenement was het niet optimaal de timing. Maar nu ook, het is natuurlijk een auto met een prijskaartje, laat even netjes verwoorden. In crisistijden, is dit wel een auto die mensen zichzelf gunnen of omkopen? Want ik kan me wel voorstellen dat je zegt, ja, ik heb wel een heleboel mensen moeten laten gaan en dan koop ik een nieuwe S-klasse voor mezelf. Hoe speelt dat? Vraag.
Ja, laat het zo zeggen. Kijk, het product zit er aan te komen. Je kan niet een paar maanden nadat de coronacrisis uitbreekt zeggen van, nou, laten we de oude S-klasse nog doorrijden. Dat kan niet. Dat is natuurlijk het proces die jarenlang van tevoren gepland moet worden. Ja. Dus wat dat betreft is het niet het makkelijkste. Maar zoals ik al zei, aan de andere kant, het helpt natuurlijk wel. Als mensen ook hun voertuigen, die hebben hun leasecontracten, ze hebben natuurlijk ook een behoefte aan mobiliteit. En ook, zeg maar, heel comfortabele mobiliteit, ja. Dan heb je met een nieuw en fris aanbod als een nieuwe S-klasse natuurlijk misschien een mooi aanbod voor de klant. Dan zegt, nou goed, als ik een auto moet kopen, dan een nieuwe S-klasse.
Dan maar, ja, dat is
het
beste.
Ja, maar het is wel die vraag natuurlijk, hè. Als ik een nieuwe auto moet kopen. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien zeggen ze wel, ik moet geen nieuwe auto meer kopen.
Ja, dat zou kunnen, maar dat hopen we niet.
Of zeg je dan ook van, nou ja, als je dan toch thuis moet werken, kun je ook best thuis werken, maar dan op vier wielen. En dan is de S-klasse wel een hele fijne. Een soort thuiskantoor.
Wat ik wil zeggen, nou, dank je voor het. Precies, dat heb je eigenlijk. Hè. Je zit in die auto soms beter dan thuis, hoor. Iedereen heeft zijn eigen home office ervaring. Maar er zijn negen momenten dat je liever, geloof ik, in een S-klasse aan het werk bent dan dat je thuis aan de keukentafel zit. Hè, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, mijn keukenstoelen zijn niet verwarmd. Ze hebben ook geen massagefunctie.
Nou, dus, en ik heb niet vijf schermen in mijn dashboard aan mijn keukentafel.
Niet? Ja, nee, die zou je niet kunnen leggen zetten. Ja, ja. Nee, klopt. Ja, vijf schermen. Koort, dat is wel erg veel, hè? Waar houdt het op? Waar houdt het op?
Als je alle kruisjes zet in de bestellijst, dan heb je zelf zes. Want je hebt nog een augmented reality display ook nog erbij. Dus dan heb je eigenlijk zes displays.
Zes displays.
Augmented reality display, wat doet die voor je?
Laat in principe dat zien op de. Als je achter het stuur zit en je kijkt naar voren, dan heb je in principe zo'n projectie dat het lijkt alsof de auto voor je, zeg maar, wordt aangegeven in het systeem. Of je genoeg afstand aanhoudt. Of als je, zeg maar, door een woonwijk rijdt en je hebt je navigatie aanstaan. Ja, dan wil je graag weten van links, rechts, dan wil je niet afgeleid worden. Maar eigenlijk door dat augmented reality wordt, zeg maar, de pijl waar jij af moet slaan, precies daar, laat hij daar zien waar jij recht in moet. Hij wordt geprojecteerd alsof hij, zeg maar, virtueel in de realiteit is.
Ja, ja. Dus je hoeft eigenlijk niet meer. Dat zit er niet meer in.
Nee, je hebt geen excuus meer.
Nee. Ja, dat is eigenlijk een stap verder van wat jullie nu ook in de Mercedes hebben. Zo, dan laat je het camerabeeld en daar laat hij het feitelijk op zien. En nu wordt het dan, zeg maar, op je heads-up display als het ware geprojecteerd.
Exact. En hij laat ook daar de pijl zien waar je echt af moet slaan.
Ja,
we noemen het term, geloof ik, de viswervel, de vissengraat. Hij beweegt daar een beetje door de lucht. En ook in de rotonde gaat hij dan precies in de lucht hangen waar je eraf moet. En als je dan eraf wil geslagen, dan gaat hij rustig op de weg liggen.
Oh,
dus dat is eigenlijk een hele interactieve manier om het. Ja.
Dit is wel de software waar Volkswagen een beetje moeite mee had met de ID3. Oh, ja? Is die bij jullie al wel helemaal productieklaar?
Ja, oké.
Ik zal je nummer doorgeven aan de mensen van Volkswagen.
Het exterieur is vaak, ja, evolutie, niet echt een revolutie. Dat is nu ook weer het geval, neem ik aan?
Ja, ik weet niet of je de foto's hebt gezien. Het is inderdaad een evolutie qua extra design. Het is best wel moeilijk ook voor de designafdeling. Ja. Natuurlijk, je hebt een voertuig wat in Azië moet functioneren, wat succesvol moet zijn in Amerika. Iedereen heeft andere smaken. Ze hebben dat een beetje rustiger gemaakt. Ze hebben de proporties veranderd, nog verbeterd, zullen we zeggen. Dat als je zijkant kijkt, heb je eigenlijk een hele mooie lange motorkap, de greenhouse, een hele, zeg maar, een mooie kont, om het maar zo te zeggen. Daardoor konden ze, zeg maar, een hele rustige designlijn van maken. Onze designchef zegt graag, als je de auto mooi vindt, dan kun je er een lijn afhalen. En als je er nog steeds mooi vindt, haal je er nog eentje af. Ah, ja. Totdat het niet meer mooi is. Dus het is een heel erg clean design, maar dat is een evolutie. Maar ja, als je de deur open doet en erin gaat zitten...
Precies, dat is natuurlijk, het gebeurt echt in die auto voor veel mensen natuurlijk. En we hadden het net al over die schermen. Wat gebeurt er nog meer in die auto aan nieuwe zaken?
Ja, punt 1, die auto herkent je eigenlijk. Hij wordt ontzettend... We hebben persmap natuurlijk met heel veel bladzijden met technologieën. En als je dat leest, denk je, mijn hemel, wat zit er in die auto? Eigenlijk is de truc erbij voor de zorg dat de klant eigenlijk niks van de technologie merkt. De klant moet gaan zitten, maakt niet uit op welke stoel. Of hij nou voorin zit of achterin zit. Hij moet de deur dicht doen en gelijk thuisgevoel hebben. Ja. Zich gemakkelijk voelen. Ja. En die auto reageert
goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Wouter. Ik heb het ESP vast voor je uitgezet.
Ja. Wat in voor koffie wil je? Van,
Nou, je zegt het. Dat zou hij kunnen doen. Ja, ja. Hij reageert. Hij weet dat als jij zeg maar, op je ingelogd en je kan met je vingers scannen. Je kan je gezicht laten herkennen. Hij herkent je aan je stem. Hij herkent ook bijvoorbeeld humeur aan je stem. Dus er komt kunstmatige intelligentie aan te aanbod. Dus hij merkt van Wouter, je bent een beetje aangespannen. Zal ik een massage voor je aanbieden?
Ja. Dus we gaan even in de Sport Plus nu klaar voor bladen afblaffen.
Nou, de blog weer binnen, Wouter.
Dus dat is ook, even zonder dolle koorts, is natuurlijk ook bedoeld inderdaad om die technologie, want er zit inderdaad belachelijk veel in. Ik heb ook wel eens ook tegen jouw collega's gezegd, het is gewoon niet meer te doen om te beschrijven bij een nieuwe auto wat er aan systemen in zit, van lane departure, dat is nog heel simpel, tot alles. Maar ook voor een klant is dat natuurlijk ook, dus... Je moet naar een manier zoeken om dit gewoon vriendelijk en bruikbaar te maken. Want die auto moet je helpen, want anders heb je helemaal niks meer aan al die technologie.
Ja, anders heb je een nieuwe hobby. Klopt. Dat is de truc. En dat noemen ze bij ons user experience of user interface design. Daar zijn ook een paar Nederlanders mee actief. En dat is de truc dat als je die beeldscherm al in de auto hebt, dat het natuurlijk zo makkelijk te bedienen is en zo intuïtief te bedienen is, dat je niet drie keer hoeft na te denken welk menu je ergens moet aanklikken. En het mooiste is eigenlijk nog bij die auto, je kan gewoon tegen de auto praten en zeggen wat je wil en dan doet hij het voor je.
Mercedes zeggen we dan. Hey, en nu gaan bij al die auto's in hun navigatiesysteem gaat nu...
En dan zeg je ook
Siri,
Mercedes, ga even lekker zelf rijden.
Ja.
He, want dat over technologie gesproken, dat is wel een belangrijke stap weer. Hè. Kan nu autonoom rijden op level 3. De bestuurder, passagier, kan dan gewoon lekker internetten. Gaat dat nu echt inderdaad gebeuren bij de S-klasse?
Het ziet er naar uit. Ja, de planning is vooralsnog dat we in de tweede helft van volgend jaar, van 2021, in Duitsland die functie kunnen gaan aanbieden. En dat je zegt, het is level 3, dat is een functie, dat is een stap, ook wettelijk gezien, waar de auto letterlijk de taak overneemt het voertuig te besturen. En tot nu toe praat je altijd over assistentiesystemen, waar de bestuurder altijd nog de taak heeft de auto te besturen. Hij moet opletten, hij mag niet te lang zijn handen van het stuur halen. Maar ja, met level 3 is dat het moment gekomen dat het systeem zegt van oké, ik heb de mogelijkheid het auto te besturen, ik weet waar we zijn, ik weet hoe de situatie is. En als bestuurder mag je dan letterlijk ook iets anders doen. Het iets anders doen is dan weer volgens de wet ook weer beperkt. Je kan niet zomaar zeggen van ik ga de krant lezen of ik ga achteruit een uiltje knappen. Maar binnen in de auto met al je beeldschermen kun je natuurlijk wel internet gebruiken. Je kunt andere dingen doen. Je kunt misschien e-mails checken. In car office-achtig. Dus
je zegt binnenkort in Duitsland op bepaalde trajecten. Wanneer gaan we dat hier ook in Nederland ervaren als iemand een S-klasse heeft?
Ja, ik zou het je niet kunnen zeggen. Laat zo zeggen. Nee, dus de technologie is een beetje hand in hand met de wetgeving aan het gaan nu. De certificering is heel erg moeilijk. Ja. Dus we zijn nu met Duitsland bezig. Er zijn niet een paar wegen trouwens in Duitsland door. Er zijn best wel veel wegen die dan beschikbaar zouden zijn. Maar ja, daarna heb je dus maar nationale wetgeving en de registratie. En dan moet je kijken bij andere landen, Europese landen, wat de mogelijkheden kunnen zijn, hoe de wetgeving is. En dan praat je natuurlijk Europa, en dan ga je naar China kijken, naar Amerika. Ja, dus het is een stap-voor-stap proces. Komt het nog ook?
Stap voor stap is ook de motoren. Hè? Want eerst 6 cilinders, later V8 en plug-in hybride met 100 kilometer elektrische actieradius. Daarna komt er nog een volledige elektrische versie?
Er komt zeker een volledige elektrische versie van een S-klasse. Maar het is niet, zeg maar, het is meer een zusje of een broertje van de S-klasse. Het is niet het tweelingbroertje.
Okay.
Dus wat we met de huidige S-klasse gaan zien is wat je zegt. Die motoren die steeds elektrischer worden. En ook een heel grote elektrische rijkwijd gaan krijgen met 100 kilometer. En dan de volgende stap is dan de EQS, zoals wij hem noemen. We gaan hem volgend jaar laten zien en op de markt brengen. Hij baseert natuurlijk het technisch gezien wel als broertje van S-Class. Okay. Dus je hebt zeg maar hetzelfde mogelijkheden.
Spannend.
Maar hij is volledig... Ja, en het design en het wordt toch heel anders. Ja.
We gaan het allemaal zien en meemaken. Dank Koert Groeneveld, Head of Product and Technology Communications bij Mercedes-Benz Cars. En zometeen hebben we hier de managing director van het gelijknamige Donkere Voort over hun nieuwe initiatieven.
Ja, juist in deze tijd.
Nou, en Wouter test de Ferrari Roma.
Ja, juist in deze tijd.
Lekker.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ferrari heeft een nieuw instapmodelletje in de vorm van de Roma. Wouter die mocht zijn handen en het asfalt vies maken.
Ja, is wel gelukt, ja. Ja? Ja, een instapper daar mocht ik komen. Nee, het was leuk. In Italië ook gereden. Keihard
goed, die Ferrari bespreken we zo meteen. Eerst een ander sportief merk.
Ja, het eigen land. Misschien nog wel leuker.
Ja?
Ja, eigenlijk ook bijzonderder. Ja, dat vinden ze bij Ferrari waarschijnlijk niet. Ah, daar kan je over discussiëren. Het is anders. Dat is in ieder geval anders, toch? Heel zeker. Anders.
Ja.
Dus, te gast Danny Donkervoort, managing director van Donkervoort Automobielen. En ja, zoon van de oprichter Joop.
Ja, welkom.
Goedemiddag.
Leuk dat je er bent. Hoe heeft een relatief klein sportwagenmerk als jullie zich toch zanig gehouden de afgelopen 6 maanden? Want het kan me voorstellen dat dat ook voor jullie best wel heftig is geweest.
Ja zeker. Ja, de laatste keer dat ik hier natuurlijk was, of dat was dan via
dat was
de telefoon.
Was nog pre-corona-tijd, of
ja,
niet? Nee, was het er al wel in?
Ja, was wel even erin.
Okay, ja.
Nou, het was eigenlijk interessant. Ik denk voor iedereen.
Interessant, ja. Dat is een goede bewoording.
Wat je eigenlijk zag is, of ziet, is dat mensen die nog niet eerder een auto hebben bezit, dus een Donkervoort bezit, die zijn wat twijfelachtig om een nieuwe te bestellen.
Ja.
Maar wat je ook ziet is dat de tweedehandsmarkt eigenlijk extreem goed gaat.
Mensen hadden tijd over.
Ja, nou ja, dat is wel
en,
zo.
Ik denk en bleef in eigen land?
In eigen land, dus toch, wat gaan we dan doen als we niet op vakantie gaan?
We houden nog 30.000 over van die dure vakantie die we eigenlijk
hebben. Maar ook tweedehands Donkervoorts dus.
Ja, precies. Dus dat is eigenlijk beter als ooit. En we hebben niet een gigantische vloot van tweedehands auto's. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben op een gegeven moment, toen we door onze vloot van tweedehands auto's heen waren, hebben we bestaande klanten waarvan we dachten van, nou, misschien zijn die in om een nieuwe te bestellen.
Yeah.
Die hebben we benaderd. En,
hoe gaat dat dan?
Nou,
zeg, je hebt al 5 jaar een Donkervoort. Yeah. Nou, wordt het niet eens tijd voor een ander modelletje?
Het is meer die vaste kern waarvan je weet dat ze eigenlijk altijd wel mee willen groeien. Ja. Dat je zegt, nou ja, dat is natuurlijk vrij amicaal, want je kent ze heel erg goed. Dus hey, misschien is het tijd om nu even afscheid te doen, want dan is het financieel ook interessant voor jou.
Ja.
Kan jij het stapje door en wij kunnen jouw tweedehands auto gelijk weer doorstoten naar iemand die net niet helemaal door wil zetten om een nieuwe te verkopen.
Ja, ja.
Te kopen.
Ja. Maar dat betekent dus dat je ook jullie nieuw verkoop aardig doorrolt.
Precies, ja, want dat zagen we behoorlijk in zakken, de nieuw verkoop. En dat maakt het natuurlijk even uitdagend. Dat je, kijk, de productie voor dit jaar is vol. Maar we zijn vandaag bezig met de productie vullen van het volgend jaar. En daar hadden we natuurlijk een beetje angst over. Van jeetje, gaat dat wel lukken? Maar door dus die verschuiving naar tweedehands en het zo doorduwen van bestaande autoklanten die wel durven, hebben we toch weer voor elkaar weten te boksen. Dus volgend jaar vol. Ja. Dus dat is goed nieuws.
Maar dat is ook wel prettig als je die klanten benadert, dat je ook nog iets nieuws aan te bieden hebt. Hè? En deze
belangrijk.
Zomer kwam er natuurlijk een nieuw model.
Klopt.
En komen we een beetje bij de afdelingscijfers en letters terecht. De D8 GTO JD70. 70ste verjaardag van je vader te vieren natuurlijk. Joop Donkervoort.
Ja.
Hij kan 2G aan zijwaartse krachten opwekken.
Ja.
Is dat eigenlijk misschien wat jullie dan de nieuwe definitie van sportief rijden als nieuwe definitie willen neerzetten?
Nou ja, het is meer van, je wordt natuurlijk helemaal doodmoe van de 0 tot 100 in 2,7 seconden. Want dat doet een Tesla, dat doet iedereen, elke snelle sportauto. Dus het was eigenlijk meer van, hoe gaan we nou aanduiden dat onze auto snel is? Nou, dat kan je dus misschien wel het best aanduiden door de G-krachten. Lateraal en natuurlijk ook zijwaarts. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vanaf de GTO RS doen we al 2G.
Okay.
En de JD70 doet het alleen nog een beetje meer als 2G.
Ja.
Dus dachten we, nou, laten we dat gebruiken voor dit verhaal.
Voor het begrip van mensen die denken 2G, ja, twee keer de zwaartekracht. Zover zijn mensen dan waarschijnlijk nog wel.
Ja.
Wat doet een normale auto aan G-krachten in een bocht?
Nou ja, ik denk zeg maar een Volkswagen Golf. Wat zal die doen?
Ja, volgens mij onder de 1. Ik dacht echt een 0,88, 0,9, dat soort. Dus het is gewoon twee keer zoveel.
Ja, maar bijvoorbeeld een Porsche GT3 zit op 1,3, 1,4.
Ja.
Dus, en dat zijn al natuurlijk hele
laf
snelle
ding, man.
Dat zijn laf auto's. Ja, dankjewel dat je het zegt.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen die luisteren zeggen van, maar is dat dan wel prettig?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dat is fijn, dank je.
Ja. Wat is kijk, het is zo dat onze auto is natuurlijk licht.
Ja?
En het zwaartepunt heel laag.
Ja.
Dus bij ons voelt 2G misschien wel aan kracht voor je lichaam veel minder als bijvoorbeeld die Porsche GT3. Want dat is natuurlijk een heel zwaar object wat je...
Ja, heel zwaar. Zo, jij kan echt nooit meer bij Porsche langs als je zo doorgaat. Dat snap je ook veel. Nee, is natuurlijk wel zo. Er zijn natuurlijk ook SUV's die heel hard gaan. Ja, dan het middelpunt verliezen in kracht. Dan gaat het natuurlijk wel, wel
alsof je een blok beton in je neemt.
Nou, precies, ja. Jeetje. Nou, klaar dus, hè. Want ja, 2G, jullie hebben het spelletje uitgespeeld. Dat is, of niet?
Nee, ik geloof het niet.
Nee? Kan nog wel meer.
Ja.
Ja, maar ja, gaan we dan ook naar 3G, net zoals met mobiele telefonie, en uiteindelijk...
5G.
Heb je wat op te ruimen?
Ja. Nee, nou, zonder jullie. Nu gaan we weer een normale vraag stellen. Oké, maar het
is goed. Water. Ja, okay. Ja, je best.
Jullie organiseren nu een roadshow, hè? Promotie van de auto. Wat doen jullie dan precies?
Nou ja, dat is eigenlijk een verlengstuk op de corona-vraag van hoe bereik je je eindgebruiker, of je prospect in ieder geval, je potentiële koper. Dus wat we zagen is, we hebben de JD70 geïntroduceerd. De geïnteresseerden en klanten vanuit Nederland en België en een beetje Duitsland, die hadden geen moeite om naar ons toe te komen. We noemden dat de VIP 1-op-1 introductie. Dus uitgenodigd voor een rondleiding in fabriek. Laten de JD70 zien en voelen. Maar er is natuurlijk ook een heel groot gedeelte van onze geïnteresseerden die de reis niet aandurfden. Mm. En dat is dus eigenlijk nu het plan. We gaan, als ze niet naar ons toe komen, gaan we wel naar hun toe. En dus eigenlijk een hele besloten kleine evenementjes in de plaats van één hele grote, wat het plan natuurlijk voor corona was. En dat doen we in een hele goede samenwerking, een hele leuke samenwerking met onze dealers. Dus we hebben Düsseldorf al gedaan. We gaan naar München. We gaan naar Genève, we gaan naar Monaco, we gaan naar Parijs. En tussentijds doen we nog twee circuits aan.
Ja. Moet je wel in quarantaine 2 weken, hè? Als je daar weg geweest. Parijs toch? Monaco ook? Parijs? Ja, Frankrijk.
Is het zo?
Ja, ik weet het niet.
Ja. Nee. Dus tegenwoordig sowieso 10 dagen, volgens mij.
Ja, 10 dagen.
Dat valt beter te overzien. Dan kun je 10 dagen lang naar Doenkevoort kijken.
Ja, alles lekker. Ja. Circuits aandoen?
Ja.
Kunnen klanten dan ook rijden of prospects?
Ja, als ze heel geïnteresseerd zijn, kan
heel geïnteresseerd zijn. Nadat je de handtekening hebt gezet, mag je...
Ja, precies. Nou, we zijn natuurlijk heel voorzichtig mee, maar tuurlijk kan dat.
Ja, wat is... Je noemde een aantal... Düsseldorf, München, Genève, Monaco, Parijs, even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Zijn dat ook dan een beetje de belangrijkste markten? Duitsland, Frankrijk, Zwitserland...
Ja, we zijn zelf al een tijdje in Duitsland natuurlijk actief. In Düsseldorf, dat is onze eigen onderneming. En dat hebben we uitgebreid met München. Dat is natuurlijk ook altijd wel een hele mooie plek. Het is niet zozeer dat we eigenlijk van tevoren als target hadden gesteld van we moeten echt steden hebben als dealerships. Maar het gaat heel erg om de mensen achter het bedrijf. En of ze diezelfde passie hebben voor lichtgewicht en voor Donkervoort. Ja. En zo kom je eigenlijk uiteindelijk op je partners. En dat is dan toevallig in 5 steden. Maar het was niet... heel per se of zo.
Deze hele roadtrip, die roadshow, die komt voort uit een uitdaging, corona. Ja. Je kunt niet meer naar autoshows. Sommige klanten kunnen niet meer bij jullie langs.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat je er ook heel veel van leert. Hè? En dat het misschien ook wel aantrekkelijk aan het worden is. Zou dit zomaar de vervanging van grote autobeurzen kunnen worden voor jullie?
Nou ja, ten eerste zit natuurlijk een soort van natuurlijk filter in. Degene die echt die moeite nemen om naar jou toe te komen of naar zo'n evenement toe te komen. Dat betekent dat ze wel al een hoge mate van interesse hebben.
Precies, die auto is bijna verkocht gewoon.
Ja, anders, nou ja, goed. Ja.
Een paar details.
Precies.
Ja, de kleur.
Het enige is wat natuurlijk het gevaar is van zo zulke dingen in vergelijking met een met bijvoorbeeld een beurs als Genève, is dat je natuurlijk die spontane mensen, maar ook vooral die eerste kennismaking, die mis je natuurlijk. Dus je put nu uit je bestaande groep van mensen die je al kent.
Je hengel ligt continu in dezelfde vijver.
Precies. Ja, en, precies. Ik denk dat we dat in ieder geval in de coronatijd moeten gaan oplossen door natuurlijk toch wel de wat kleinere evenementjes te doen, zoals track days en dat soort zaken. Maar ook natuurlijk het hele digitale gedeelte is natuurlijk mega belangrijk om wel te verspreiden en gezien te blijven.
Dan gaat het dus vooral om de potentiële klanten die al wel denken over een sportauto, maar nog niet aan Donkervoort hebben gedacht. Precies. Of nog twijfelen tussen Donkervoort en een ander merk.
Klopt. Ja. En zoals we altijd al zeggen, elke auto die we bouwen is het visitekaartje het beste visitekaartje die we kunnen uitspreiden. Dus het is belangrijk dat degene waaraan we een auto leveren tevreden is en veel rijdt, zodat hij het weer.
Ik wou net zeggen dat veel rijden, dat is Donkervoort. Het is niet typisch een auto waar we zeggen, lekker zeik van de regen, maar kan in mijn Donkervoort stappen, zo'n stoelverwarming aan, het maakt me allemaal niet uit. Dat kan in die 911 GT3 niet, maar in een 911 wel. Ja, stoelverwarming, alles. Dus juist, Donkervoort staan ook wel veel binnen onder een doekje.
Klopt. Nee hoor, daar heb je helemaal gelijk in. Een 911, dan zal ik even positief over Porsche.
Ja, dat is wel handig. Als je toch nog een andere carrière stapt. Precies. Nee, precies.
Is natuurlijk veel veelzijdiger en makkelijker in te zetten. Ja. Zelfs voor de boodschappen. Ja. Niet dat het met een Donkervoort niet kan, maar wel minder makkelijk. Anderzijds, ik bedoel, de markten waar we het meest in afzetten zijn ook markten waar het mooier weer is als hier. Dus dat betekent, daar wordt wel relatief veel gereden. We zien dat ons gemiddelde kilometrage per jaar tussen de 8 en 12.000 kilometer per jaar ligt. En dat voor een auto, zeg maar, die vaak een tweede, derde, vierde, vijfde auto is.
Dat vind ik vrij veel, inderdaad. Ja. Sterker nog, je haalde de GT3 RS aan. Ik denk dat de gemiddelde GT3 RS beduidend minder kilometers per jaar maakt.
Nou gaan jullie ook dus naar circuits, hè, met die roadshow. Dus de racerij in Donkervoort, dat past wel goed bij elkaar. Uiteraard, daar liggen natuurlijk ook kansen voor promotie. Hè? Bijvoorbeeld digitaal meedoen aan racegames. Ja, bijvoorbeeld. Klopt. Doen jullie dat?
Ja, we zitten in Forza en Horizon. En ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo'n hele erg grote gamer.
Nee, je gaat niet gewoon thuis nog even lekker in die stoel liggen en nog even...
Het begint.
Het begint te komen.
Ik ben nog niet zo goed.
De volgende generatie Donkervoort is precies. Dat dan misschien voor...
Nee, maar het is wel belangrijk. En racen, dat zit natuurlijk in het bloed. Dus zodra daar weer een opportunity komt, dan zullen we dat zeker aanpakken. Anderzijds, we doen natuurlijk wel aan de diverse ronde records en dat soort zaken doen we mee. Maar ook dat is natuurlijk nu momenteel iets wat minder hot and happening en makkelijk te organiseren als voorheen.
Ja, aan de andere kant, Nürburgring is gewoon open, toch? Dus je kunt zeggen van, we vlammen hem er even overheen.
Tijdens de toeristenvaart.
Ja, gewoon, dan kan je in ieder geval indicaties. Ik denk dat die gasten wel snel zijn. Ja. Dat zijn jullie natuurlijk sowieso.
We hebben wel een beetje een probleem op Nordschleife, hoor, moet ik zeggen. Dat topsnelheid is daar natuurlijk echt wel heel belangrijk. Als je die video's ziet van, wat heeft nu de performante?
Dat ik het al niet eens weet. Welke is nou de snelste? Op een gegeven moment wordt het steeds gekker.
Ik weet de tijd wel, 6 minuten 42.
Ja. Ik vond eigenlijk altijd het meest indrukwekkend dat de Opel Zafira Open C heeft heel lang ook. Die had een snellere rondetijd dan de Golf 5 GTI.
Ja.
Dat zijn leuke feiten om te weten.
Terug naar Donkervoort. Over snelheid gesproken. In april spraken we elkaar over X-Core. Dat is jullie dochteronderneming voor de productie van de eigen koolstofvezel. Ja. Ook Formule 1 teams waren geïnteresseerd. Dat gaf je toen al een beetje aan. Hoe staat het daar nu mee?
We hebben de eerste order vanuit Formule 1. Kijk.
Welk team?
Dat mogen we niet zeggen. Ja, jammer is dat. Het liefst zou je het van de daken schreeuwen.
Ja.
Maar we mogen niet.
Je mag het niet zeggen, maar het is Red Bull.
We zeggen het dus niet.
Nee, dat is jammer. Nee, maar we moeten hem ook niet verleiden. Want het zou zonde zijn als het dan weer niet...
Nee, als het weer over is dan.
Kun je wel iets anders zeggen over dat team?
Ze hebben vier wielen. Ja. En spoilers.
Weet je wat het is? Kijk, we hebben de eerste order vanuit Formule 1. Vanuit een team. Maar het is niet zo dat daarmee andere teams gelijk niet meer geïnteresseerd zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat we er nog meer dan die ene gaan scoren. Maar dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf. Weet je, iets wat uiteindelijk ontstaan is. Als een ontwikkeling die ons eigen product beter zou kunnen maken. Wat uiteindelijk bewezen is dat het is. En dat we dat uiteindelijk naar toch de top van de auto-industrie mogen gaan leveren. Dat is wel
Het is eigenlijk omgekeerde wereld. Want over Formule 1 en autosport wordt altijd gezegd... ja, maar ontwikkelingen daar, dat is niet zo erg dat ze er veel geld in stoppen. Want daar profiteren de straatauto's ook van. En nu is het eigenlijk andersom. Dus wat is dan zo uniek wat jullie kunnen? Want carbon en zo, ja, daar hebben we meer... ik heb zelfs auto's met spiegels van carbon... spiegelkap gezien. Nee, wat is zo uniek wat jullie doen?
Nou, ik had die vraag verwacht en toen dacht ik, hoe ga ik dit kort antwoorden? Yeah. Dat vind ik dus lastig.
20 seconden. Ja,
X-Core is eigenlijk, naast dat het zeg maar het product wat eruit komt super innovatief, licht en sterk is, is het ook het productieproces wat extreem interessant is. Dus we hebben een gesloten malconstructie, waarbij we dus de mal uiteindelijk niet in een oven stoppen om het product af te bakken, maar de mal zelf verwarmen. En waarbij we X-Core, wat in basis een soort van klei schuim is, gebruiken in het productieproces. Dat betekent die expandeert van binnenuit naar buiten. Yeah. Wat je normaal in een autoclaaf voor nodig hebt of een vacuümzak. Dat doet het schuim zelf. En uiteindelijk blijft dat schuim, als het product af is, in die kern. Dus je wil eigenlijk een sterke balk hebben. Maar die wil je niet hol laten zijn. Die wil je vullen met iets. En dat is dus ook nog eens X-Core. Dus we gebruiken X-Core als zijnde het mega goede productiegedeelte. Yeah. Maar ook uiteindelijk dat het product super sterk en licht is.
Ja, grappig. Maar dit is een soort inspiratie die je bijna bij een bakkerij hebt opgedaan.
Ja, het is gewoon een recept.
Zien we dit al dit seizoen bij? Tenminste, wij zien het niet, maar dat wordt de auto van volgend jaar voor dat merk.
Zelfs het is de 2021 nieuwe regelgeving waarin we dan makkelijk toepasbaar zijn. Ja,
oké. Okay. Nog even naar die JD70's. Ja, de 2022. De JD70's, 70 worden daarvan gebouwd. Dat is ook heel logisch. De helft is al verkocht.
45.
45.
Gaat hard.
Gaat hard. Heb ik ook te snel. De antwoorden kijk ik ook te snel. Is ook ingestudeerd.
Ja. En die nieuwe techniek van X-Core, maakt dat het nog mogelijk om Donkervoorts uit te rusten? Ja, met elektrotechniek lijkt mij toch nog altijd een beetje een lastig verhaal. Dat is zwaar.
Ja, het is nu nog te zwaar. Batterijen, dus als wij eenzelfde actieradius en eenzelfde prestatie zouden willen behalen met elektrotechniek, hebben we 350 kilo aan accu nodig. Onze motor nu weegt 160 kilo. Dat zou een toename van 200 kilo zijn. En dat betekent dat we dan nog niet snel genoeg zouden zijn.
Nee.
Maar het gaat snel en we houden het heel...
En waterstof?
Waterstof misschien eerder.
Misschien ook. Kijk aan. Dat is een aanleiding voor een volgend gesprek. Hoor ik nu al. Ja. Dankjewel, Danny Donkervoort, Managing Director van Donkervoort Automobielen. Prachtig Nederlands werk. Ja, blijf het zeker. Mooi vinden. Echt top.
De rijimpressie.
Van een prachtig Nederlands merk gaan we naar een prachtig Italiaans merk. Toch nog altijd. Hebben het wel lastig in de Formule 1, hè? Wouter, Ferrari.
Jeetje.
Wat een ellende daar.
Ja, en ik denk dat ze daar ook niet blij zijn met deze auto's nog even een jaartje extra wordt doorgereden. Hè, want er zijn nieuwe regels ingaan.
Ja,
maar weet je, ze kan zo lang in de Formule 1 en zo'n sportmerk. Ik denk dat
ze moeten tot de verbeelding spreken.
Ja, nou, ze moeten natuurlijk op een gegeven moment wel daaruit komen. Want anders dan gaat natuurlijk je straatauto's ook wel een beetje pijn doen.
Ja, vooralsnog zijn er straatauto's van Ferrari. En Wouter die vloog naar Italië om daar de Ferrari Roma aan de tand te voelen.
Genieten van het leven. Ja, makkelijk voor jou om te zeggen. Hoor ik jullie al denken. Jij zit in een Ferrari in Italië ook nog op een mooie weg. Beetje door de heuvels hier van Piemonte. Dat is inderdaad natuurlijk genieten. Daar geef ik helemaal toe. Maar dat is ook wel een beetje wat Ferrari wil uitstralen met deze auto. De nieuwe Ferrari Roma. Niet dat er voorheen al een Ferrari Roma was, maar is in ieder geval, de hele auto is dus nieuw. La Nuova Dolce Vita, daarbij verwijzen ze natuurlijk naar jaren 50, jaren 60. Dan was dat La Dolce Vita, de film natuurlijk. Een periode dat het goed ging in Italië, waarbij Ferrari ook elegante 2+2 auto's bouwde met een motor voorin. En dat is ook exact wat deze Ferrari Roma is. Een elegante auto, wat minder schreeuwerig. Een auto die wat minder uitschreeuwt dat het bijzonder is en dat het hard gaat. Dus dat is wat ze nastreven. En dus wat dat betreft mocht je denken, ja, wat is dat dan? Misschien lijkt het wel het meeste nog een beetje op Aston Martin. Hè? Dat is een chique, wel sportief, zeker niet langzaam en zeker niet laf. Maar toch ook wel iets erg moois. Kijk ondertussen even of het onderstel in Bumpy Road staat. Want het is hier nogal bumpy. Het is wel grappig, Ferrari is nooit zo knijterhard. En als je dan in Italië over de wegen rijdt, dan begrijp je dat ook wel. Want het is hier allemaal niet snaarstrak qua asfalt. Maar dat is het op meer plekken in de wereld niet. Dus wat dat betreft is dat fijn dat ze daar wel een beetje rekening mee houden. Maar ik heb dus een speciale stand Bumpy Road in alle rijstanden die ik überhaupt heb. Heerlijk. De Ferrari Roma. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hey, wacht eens even, welke modellen hebben ze nu allemaal? En dit is dus een auto met motor voor, aandrijving voor achter. Versnellingsbak zit er ook achter. Hè, dus dat is een transaxle bak. Maar het is niet de Ferrari Portofino. Dat is ja, een meer uitgesproken Ferrari die wel bijna hetzelfde formaat heeft. De Roma is ietsje breder en ietsje lager en ietsje langer. Maar wel dezelfde wielbasis als de Roma. Een Ferrari Roma is bedoeld voor ook een ander type klant. Een klant, zoals zij zelf omschrijven, die misschien nog niet eens een sportauto had, maar die dat wel leuk zou vinden, maar weer dan niet zo'n opvallende auto wil. Want ja, dan zegt iedereen, goh, nieuwe Ferrari, gaat zeker goed met de zaak. En deze is wat chiquer, iets meer understatend, om maar een Engelse term te gebruiken. En dat zie je ook wel een beetje in de lijnen terug. Hij is ook wel erg mooi. Geel bijvoorbeeld, ja, is in carrosseriekleur gespoten. Dat loopt een beetje naadloos door. Er zitten dan wel een soort vierkante blokjes in. Dat zijn natuurlijk de lucht doorlaten. Want een geel is bedoeld ook om lucht naar de motor en naar de versnellingsbak en naar de remmen bijvoorbeeld te leiden. Hè, voor de koeling. Dat is ook allemaal nodig. Ik kan hier wel gewoon genieten trouwens. Dat snap jullie. Onder die motorkap. Bekend blok, al 4 keer International Engine of the Year gewonnen. Dus ja, dat zegt ook wat, want er zijn wel meer fabrikanten die graag dat zouden willen. 3,9 liter groot, V8, 2 turbo's, wat upgrades gekregen. Maar ook weer wat liever voor het milieu en wat zuiniger geworden. Dus bijvoorbeeld ook benzinepartikelfilters erbij. Maar bijvoorbeeld, turbo's hebben nu sensoren die precies kunnen meten hoe hard die draaien. Voorheen werd dat eigenlijk uitgerekend. En dus kunnen ze daar nu meer marge in nemen. Dus die laatste 5000 toeren, die de 5000 hè, zeg ik, van de turbo, die kunnen ze nu ook benutten. En dus net iets meer power dan hetzelfde blok in de Portofino. 620 pk. Ja, dat is belachelijk veel. 760 Nm koppel. En het mooie is, dat koppel, dat begrenzen ze eigenlijk in de lagere versnellingen. En in de hoge versnelling geeft het helemaal los om dat toch een beetje dat gevoel van opbouw te krijgen. En het is echt een bizar snel apparaat.
De Ferrari Roma. Ja, leuke auto. Als ik het. Ja.
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 Dit is ook bedoeld voor de mensen die nog geen sportauto eerder hadden. Dus er is wat meer ingetogen. Ja. Ik vond me ook heel erg, en dan mocht ik natuurlijk niet zeggen waar de mensen van vragen bij stonden. Ik dacht, ja, het is een beetje Aston Martin-achtig. Wat chiquer, wat minder. Een Portofino en de F8 Tributo zijn veel uitgesproken. Dit is echt
minder
een
beetje chique
jaren 50, jaren 60.
Ja, precies. Een beetje die Ferrari van Prins Bernard.
Ja. Ja, die zou dit wel weten te waarderen.
Ja, oké. Kostie, instapmodelletje, kan nooit zoveel zijn.
Ja, 232.000 euro.
Valt te overzien. Voor we zijn niet op vakantie geweest, nee, dus precies, we hebben wat over.
Nou, ja, we hebben. Ja.
Ja, vakantie in eigen land, Zandvoort. Ja. Hey, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, even abonneren. Je kan ook nog volgen. Twitter, Facebook, Instagram doen we dat
TikTok,
ook. Ja, TikTok. Nee, TikTok nog niet, volgens mij.
Mijn naam is Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.